Interview Michel Leijen over vakantiehuizen in Frankrijk huren. Om te achterhalen waar je op moet letten als je een vakantiehuis in Frankrijk gaat huren, ging ik op zoek naar een echte vakantiehuisexpert. En die heb ik gevonden, want Michel Leijen van het Frankrijkhuis heeft al meer dan 25 jaar ervaring met de verhuur van vakantiehuizen en appartementen in Frankrijk. Michel, vertel eens iets over jezelf en je expertise op het gebied van vakantiehuizen in Frankrijk. Nou, na mijn middelbare schooltijd kwam ik bij een Frankrijk reisspecialist terecht. Dat was Frantour. En daar heb ik een jaar of 6 gewerkt. Toen ben ik bij een Frankrijk wintersportspecialist gaan werken, Tour Alp. En daar heb ik ook 6 jaar gezeten, samen met mijn toenmalige partner. En in 1994 startten wij samen het Frankrijkhuis. Ik ben eigenlijk altijd in Frankrijk blijven hangen, omdat ik toch merkte dat het land meer met me deed dan ik verwacht had. Op een gegeven moment had ik zoveel kennis van, ervaring met en contacten in Frankrijk, dat het mijn werk is geworden om mensen aan een mooi vakantiehuis of appartement in Frankrijk te helpen. Het Frankrijkhuis bestaat in 2019, dus alweer 25 jaar. Je hebt dus een ruime ervaring als het om verhuur van vakantieaccommodaties gaat. Maar wat is er zo specifiek aan vakantiehuizen in Frankrijk? Dat is eigenlijk niet zozeer het huis, want vakantiehuizen in Frankrijk heb je in alle vakantiegebieden en uithoeken. En er zijn er ook nog eens heel veel. De vraag is dus vooral, hoe vind ik het goede huis op de juiste plek? Als ik met klanten in gesprek ga, blijkt vaak dat zij, wanneer ze zelf huizen hadden gevonden, achteraf niet helemaal tevreden waren. De ligging was net even anders dan op het internet werd aangegeven en de foto's zagen er mooier uit dan in de werkelijkheid het geval was. Ik kom zelf al een jaar of 30 in Frankrijk en ik merk dat mensen het fijn vinden als je kan vertellen waaraan een huis voldoet en of het ook echt past bij hun wensen. Daarom stellen wij ook altijd heel veel vragen aan een klant. De huurder betaalt 500, 1000, 2000 of misschien wel 3000 of meer euro voor een vakantiehuis. Ik wil dan wel weten, wie gaan er allemaal mee? Wat wil je maximaal betalen? Waar ben je voorheen op vakantie geweest? Hoe zag het er dan uit? Gaan opa en oma mee? Wat wil je doen op vakantie? Wil je wandelen? Wil je in een dorp zitten? Hoe wil je dat het huis eruit ziet? En als het om wintersport gaat, wil je aan de piste zitten? Recent kreeg ik te maken met potentiële huurders die aangaven dat het vakantiehuis de stijlvolle inrichting moet hebben waar ze thuis ook gewend aan waren. En dan is het handig dat mensen op expertise kunnen terugvallen om hen aan een maatwerkvakantie te helpen. Er zijn huizen genoeg te vinden in Frankrijk, maar het is wel heel belangrijk dat je niet zomaar alles vertrouwt wat via internet wordt aangeboden. Je zou dus eigenlijk een soort checklist moeten maken met de wensen waaraan je vakantiehuis of appartement moet voldoen. Ja, dat zou je eigenlijk moeten doen. Het aanbod op het internet is enorm groot en dan is het handig om vooraf te weten wat je precies wilt. Wat mag een huis maximaal kosten? Wil je een zwembad? In welk vakantiegebied wil je zitten? Wil je iets nieuws of juist iets authentieks? Mensen zijn ook nog wel eens geneigd om steeds meer terug te gaan naar dezelfde plek. Maar probeer eens iets nieuws. Ga eens een keer naar Zuid-Brittannië in plaats van naar het noorden. Probeer eens een keer de Auvergne in plaats van altijd maar weer naar de Dordogne te gaan. Met herhaling is niks mis mee, maar wat ik vooral wil zeggen, probeer eens iets nieuws. Met een wensenlijstje en je maximale budget kan je makkelijker zeggen, dit huis past bij mij of juist niet. Waar moet je als huurder goed op letten op het moment dat je een vakantiehuis in Frankrijk wilt gaan huren? Ja, dat zijn de valkuilen. Allereerst moet je natuurlijk nagaan of degene bij wie je een huis wilt gaan boeken betrouwbaar is. Bij de bekende Nederlandse verhuurders zit het allemaal wel snor. In Frankrijk zijn er echter ook veel particulieren die huizen verhuren en daar zitten, met name in de wintersporthoek, ook wel wat malafide partijen tussen. Die pikken informatie en foto's van andere websites en bieden de accommodaties dan aan voor een veel lagere prijs. Boek je rechtstreeks bij zo'n partij, dan ben je meestal je aanbetaling of de betaling zo goed als zeker kwijt. Dus wees alert en stel jezelf altijd deze vragen. Is het een bestaande partij? Zijn er op andere websites aanbevelingen te vinden voor dit vakantiehuis? Zijn er positieve of juist negatieve reacties te vinden van voorgaande huurders? Als je direct bij een eigenaar boekt, gaat dat meestal wel goed. Maar vertrouw je dat niet, dan zou ik gewoon lekker bij een Nederlandse organisatie boeken die aangesloten is bij de SGR of de GGTO. Dan weet je dat je betaling en je boeking gewaarborgd zijn en je kunt op de sites van deze organisaties ook checken of een aanbieder erbij is aangesloten. De SGR staat voor Stichting Garantiefonds. En meer informatie kun je vinden op www.sgr.nl. GGTO is het garantiefonds gespecialiseerde touroperators. En daar vind je meer informatie op www.stichting-ggto.nl. Michel, wat is er in een gemiddeld Frans vakantiehuis of een appartement anders dan in een woonhuis in Nederland of België? Aha, er zijn zeker verschillen. Het bekende voorbeeld is natuurlijk het ontbreken van de Nederlandse kaasschaaf. En daarnaast is er de koffiekwestie. Nederlanders zijn gek op koffie. Fransen drinken ook wel koffie, maar doen dat op een andere manier dan wij. In Franse huizen staan nog vaak de klassieke filterkoffiezetapparaten, in plaats van een Senseo of een espresso machine. Verder zijn er eigenlijk weinig verschillen. Franse vakantiehuizen zijn over het algemeen wel eenvoudiger ingericht. Bij de middenklasse huizen is het comfort meestal gewoon goed. Maar als je een gezellig ingericht huis wilt, is het vooral in de lagere prijsklasse best wel even een zoektocht. En dat vind ik eigenlijk wel eens jammer. Tegenwoordig worden er meer eisen gesteld aan comfort, aan beleving, aan inrichting van een huis. En let altijd goed op de tuinmeubelen. Vaak kom je hele goedkope plastic setjes tegen. Als je in de zomer ergens een paar weken bent, is het ook handig als je goed en comfortabel buiten kunt zitten. Kijk dus verder dan alleen maar de inrichting van het huis zelf. Wat is er aanwezig? Waar word ik thuis blij van? Vroeger was de vraag, is er een koffiezetapparaat? En nu is de vraag, welk koffiezetapparaat is er aanwezig? En als er geen espresso is, dan nemen de mensen die meestal zelf wel mee. Michel, ik heb zelf al vaker ervaren dat ik een appartement huurde in Frankrijk en schrok toen ik de deur opendeed, omdat het zo aan de kleine kant was. Ja, dat herken ik wel. Het was vroeger een veelgehoorde reactie. Vooral wintersporters kregen veel te maken met dit soort teleurstellingen. Gelukkig hebben wij met het Frankrijkhuis al 20 jaar geleden gekozen voor de betere en de wat luxere accommodaties. Je ziet trouwens dat er de laatste 20 jaar in Frankrijk ook heel veel nieuwe vakantiewoningen en appartementcomplexen zijn gebouwd. In de jaren 60 en 70 was de wintersport in opkomst en had je in de Franse Alpen kleine studio's en appartementen. Ik heb wel eens met z'n vieren in een appartementje van 20 vierkante meter gezeten. Toen kon ik vanuit mijn stapelbed de ketel zo op het vuur zetten. Gelukkig komen dat soort situaties niet meer voor. Maar je moet wel letten op de vierkante meters voor je definitief boekt. Over een appartement of een vakantiehuis met 4 slaapkamers zouden wij zeggen, dat is voor 8 personen. In Frankrijk geldt dan vaak dat het voor 10 personen is, omdat er ook nog 2 mensen in de woonkamer kunnen slapen. Ik probeer altijd bij mijn klanten te voorkomen dat ze dat soort appartementen boeken. Doe dat nou niet, betaal liever iets meer. Beleving hoort bij je vakantie en daar hoort ruimte in je accommodatie ook bij. Als je met z'n allen dicht op elkaars lip zit, dan werkt dat niet in je voordeel. Ga je met z'n tweetjes? Huur dan iets voor minimaal 4 personen. En als het voorhanden is, kies in Frankrijk dan altijd iets ruimers. In de zomermaanden staan de mooie chalets en appartementen in de Alpen vaak leeg. Hoe zit het dan met de prijzen? Die liggen in die maanden veel lager. In de zomermaanden betaal je voor chalets en appartementen in de midden- en hoge klasse vaak maar een derde van de prijs voor de wintersport. Voor de wintersport is er heel veel gebouwd en die complexen en chalets die staan in de zomer grotendeels leeg. Niet alle wintersportgebieden in Frankrijk vind ik trouwens geschikt voor een zomervakantie. Ik kan me voorstellen dat je in de zomer niet in Val Thorens wil zitten. Het ligt bovenop een kale berg en is volgebouwd met niet al te mooie gebouwen. Maar plaatsen als Val d'Isère, Morzine, Châtel en Leger zijn zeer geschikt voor een zomervakantie. Het zijn authentieke dorpjes waar je in de zomer het echte Franse leven aantreft. 'S Ochtends even naar de bakker lopen, een bakje koffie doen op een pleintje en genieten van lokale markten en natuurlijk de fantastische natuur. Schrijver Martin Bril schreef van die kleine verhaaltjes over Frankrijk En als ik die las, kreeg ik altijd dat Franse gevoel. Maar goed, dat geldt ook voor jouw verhaal op Frankrijk Binnendoor. Als je die leest, dan krijg je ook zin in Frankrijk. In de Franse Alpen vind je dat gevoel dus ook. En het voordeel is dat er in de zomermaanden zoveel te doen is. Het Franse leven dat wij met z'n allen graag zoeken in de Dordogne, bij Biarritz of aan de Côte d'Azur, dat heb je ook in de Alpen. En het is een stuk rustiger dan in de bekende toeristische gebieden. En daarom zijn de Alpen in de zomer ook een heel aantrekkelijke bestemming. Welke zomermaand is in de bergen het drukst? Met name augustus, omdat dan de Franse schoolvakanties zijn. Maar juli bijvoorbeeld, en dan met name eind juli, is een prima periode om naar de Alpen te gaan. En als je niet aan de schoolvakanties gebonden bent, kun je al in juni op pad. Ook als je wilt wandelen, fietsen of bijvoorbeeld golfen, zijn juni en juli hele mooie maanden. Er zijn trouwens prachtige golfbanen in de Alpen. Is er een prijsverschil in het hoogseizoen in verschillende vakantiegebieden in Frankrijk? De topperiodes in de winter zijn natuurlijk kerst en oud en nieuw. En natuurlijk de schoolvakanties in februari. Gelukkig is er een klein beetje spreiding. Binnen het wintersportaanbod heb je de bekende wintersportplaatsen in de grote skigebieden. Die zijn natuurlijk allemaal wat kostbaarder dan de kleinere dorpjes. Ik merk wel dat er steeds meer een vraag ontstaat naar de wat kleinere skigebieden. Dat is wel erg prettig, want daar zijn skipassen ook een stuk voordeliger. En de accommodaties zijn dan een stuk betaalbaarder dan in de grote gebieden zoals in Les Trois-Vallées bijvoorbeeld. En in de zomer heb je dat natuurlijk ook. Corsica is dan relatief wat duurder. De Côte d'Azur is ook een wat duurdere bestemming. Maar ga je bijvoorbeeld een keer naar de Auvergne, dan is het prijsniveau toch wel weer wat lager dan in de bekende Franse zomerse vakantiegebieden, zoals de Côte d'Azur of in de Languedoc. Michel, je zult wel eens meegemaakt hebben dat een huurder teleurgesteld was in een gehuurde accommodatie. Waar was het dan fout gegaan? Het gaat meestal fout bij de verwachting. Als mensen teleurgesteld zijn, is dat doorgaans omdat ze moe van een lange reis aankomen en de accommodatie niet is zoals ze hadden verwacht of er iets niet klopt. Het is trouwens sowieso verstandig om na aankomst meteen te kijken of er iets mis is. In de meeste huizen, of die nou in de Alpen staan of op het Franse platteland, liggen inventarislijsten. Check deze zodra je binnenkomt of alles klopt en alles het doet. Schrijf wat er niet klopt of werkt op of maak er foto's van en laat de eigenaar of de receptie zo snel mogelijk weten wat er mis is. Joh, er ontbreken 3 glazen of het koffiezetapparaat doet het niet of die lamp in de slaapkamer is stuk. Doe dat nooit achteraf, want het kan gebeuren dat als je weggaat bij een controle te horen krijgt dat je moet betalen voor iets wat stuk is. Of ontbreekt. Het is dus altijd handig om even door het huis te lopen. En natuurlijk wil je liever gelijk genieten van een glas wijn of iets anders. Maar een kwartiertje even door het huis lopen en kijken of alles klopt en in orde is, is absoluut heel verstandig. Loopt iemand die geen of gebrekkig Frans spreekt tegen een probleem aan als hij aankomt? Ja, dat hangt een beetje van de regio af. Ik merk dat in de Alpen een stuk beter Engels gesproken wordt dan 25 jaar geleden. Dus daar kom je over het algemeen wel goed uit de voeten, tenzij je in een kleine lokale accommodatie verblijft. Ook in de rest van Frankrijk, zelfs op Corsica, merk ik dat het Engels langzamerhand steeds meer terrein wint. Maar goed, ik vind dat het wel een beetje hoort bij de charme van het land en bij de vakantie als er geen Engels wordt gesproken. Tegenwoordig moet iedereen alles maar kunnen en moet alles maar gemaakt kunnen worden. Geen Engels spreken is wel iets waarvan ik denk, het hoort bij reizen in een ander land. Bij de bakker uitleggen en aanwijzen wat voor brood je wilt. Of met handen en voeten een gesprek aangaan. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Dat heeft toch ook zijn charmes? Michel, heb je nog leuke tips voor mijn lezers? Als ik zo kijk naar wat jij in de jaren waarin je bezig bent, Ruud, allemaal hebt geschreven, dan word ik daar altijd wel enthousiast van. Want Frankrijk is gewoon een fantastisch vakantieland dat lekker dichtbij ligt, waar je met de auto gemakkelijk naartoe kunt en waar nog zoveel te ontdekken valt. Ik moet zelf nodig eens naar het regionaal natuurpark Quéra. Dat is een prachtige streek. En ik wil nog een keer naar de Mercantour. In de Auvergne zijn nog wat gebieden waar je op elektrische mountainbikes een tocht van noord naar zuid kunt maken. Er is dus nog zo ongelooflijk veel te doen en te ontdekken. Dus ik zou je lezers absoluut willen aanraden om lekker veel vakanties in Frankrijk door te brengen. En of dat nu in de zomer, de lente, de herfst of de winter is. De tip. Beluister het hele interview met Michel Leijen op frankrijkbinnendoor.nl/boek/podcasts. Wil je meer weten over Michel Leijen? Kijk dan op frankrijkhuis.nl.